Dag allemaal. Wandelen met God, hoe doe je dat? Als je naar binnen kijkt, dus je hoeft mij daarop geen antwoord te geven, dat wil ik ook helemaal niet. Maar als je naar binnen kijkt, wandelen met God. Wil je dat? Geen antwoord hoor, gewoon even om zelf te overdenken. Wil je dat? Wandelen met God. Kees heeft al gelezen over Henoch. Henoch wandelde met God. Dat is het enige wat we van hem weten. En hij was schijnbaar voor God zo kostbaar. Nou is dat niet zo aantrekkelijk, denk ik, als ik dit zeg. Maar het is wel zo. Dat hij op 1/3 van de gemiddelde leeftijd van toen door God werd weggenomen. Misschien is dat voor sommigen een reden om te zeggen dan maar liever niet. Maar het geeft wel te kennen ook. Dat God dacht, die wil ik bij me hebben. Denk ik. God nam hem tot zich. Zijn vader werd 3 keer zo oud. Zijn zoon werd ook 3 keer zo oud. Dus 30, 35 omgerekend in onze tijd. Haalde God hem naar zich toe. Omdat hij zo kostbaar was voor God. Want wat Kees al zei, in een hele lange geslachtsregister. Is er maar eentje van wie dit gezegd kon worden. Henoch wandelde met God. In die tijd. Dus even terug naar die vraag. Ken je iets van dat verlangen? Ik weet nog toen ik 10 jaar was, dat ik van mijn vader een boekje kreeg, Abraham de vriend van God. En dat iets bij mij wakker maakte. Dacht ik, je zal toch de geschiedenis ingaan als de vriend van God. God zegt dat letterlijk zelf van hem. Abraham, mijn vriend. Heeft God van niemand anders zo gezegd. Abraham, mijn vriend. God zegt dat. Van een mens. De schepper zegt dat van een mens. De heilige zegt dat van een zondaar. Dat is mijn vriend. Dat is mijn vriend. Abraham, mijn vriend. Even terug nog weer die vraag. Ken je dat verlangen een beetje? Van Paulus bijvoorbeeld lees je, laat ik dat even opslaan. Lees je dat hij in Galaten schrijft hij daarover. Dat hij weliswaar op de weg van Damascus echt de Heer Jezus ontmoette. Maar dat het allemaal al lang voor die tijd gebeurde. Want hij schrijft in Galaten 1 vers 15. Maar toen het hem met een hoofdletter die mij van de moeder schoot. Die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren. Die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft. Achteraf herken ik dat wel een beetje. Ik weet ook bijvoorbeeld dat, maar toen was ik al wel 27 ook of zo, 25. Dat ik voor het eerst Corrie ten Boom ontmoette. En dat zij dat sprak op een conferentie. En ik zat op de eerste rij. Ik ging altijd op de eerste rij zitten, nog. En dan word je door niemand afgeleid, vind ik altijd. Ik hou van de eerste rij. Een beetje. En dat zij dat sprak. En dat het zoveel indruk op mij maakte. Dat ik in mijn hart bad. Heer, wilt u mij geven wat zij heeft? Wilt u mij geven wat zij heeft? Dat, dus dat verlangen. Wat bijvoorbeeld David, Paulus zegt van de schoot van mijn moeder af aan. David zegt, u kende mijn vormeloze begin. Maar David zegt ook, zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Wat is het heerlijk om in je hart te ontdekken dat er in je innerlijk iets is wat zucht naar God. Wat verlangt naar God, dwars door alle afleidingen heen, toch altijd weer, zoals ik dat had toen Corrie ten Boom daar sprak en zo, dat verlangen. Dat is heel veelbelovend, want dat verlangen komt nooit van jezelf, dat wordt er door God ingelegd. En als God een verlangen in je hart legt, doet hij dat altijd om dat verlangen te vervullen. Anders zou het gemeen zijn. En God is niet gemeen. Als God een verlangen in je hart legt naar hem, doet hij dat om dat verlangen in je hart te bevredigen, om dat te vervullen. Nou, bij Henoch, dat las Kees, zie je dat. Henoch wandelde met God. In een tijd dat misschien wel niemand het deed. En ik pak er nog even eentje. Die noemde hij al even, niet helemaal, maar die lees ik ook maar even. Genesis 6, daar zie je staan, toen de Heere zag, vers 5, dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde. En al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. Dat is gek. Alsof God dacht, dat had ik nooit moeten doen. Het berouwde hem. Het smartte hem in zijn hart. Toen hij zag hoe de mensen kans zagen om een leven te leven volkomen los van hem, vol van kwaad, moet God gedacht, ik had het nooit moeten doen. Ik had nooit moeten zeggen, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Alsof hij er spijt van had bijna. Het berouwde de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. En dan komt er één lichtpuntje. Eerst nog even dat donkere. En de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels. Want het berouwt mij voor de tweede keer dat ik hen gemaakt heb. Maar, was één uitzondering. Noach vond genade in de ogen des Heren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Daar heb je het voor de tweede keer. Noach was onder zijn tijdgenoten. Nou, de tijd waarin jullie leven, nou citeer ik maar weer Kees, is niet de makkelijkste tijd. Toen ik zo oud was als jullie, was het makkelijker om de Heer Jezus te volgen dan nu. Er is verschrikkelijk veel afleiding, waardoor je niet in de gaten hebt hoe je afgeleid wordt. Om even iets te noemen, er zijn vroeger, laat ik zeggen, man als David kon nog zeggen, bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. Bij het Psalm 16. Bij het ontwaken, even er tussendoor, jullie hebben op je stoelen briefjes met een pen, en ik hoop dat je straks met hele scherpe vragen komt. Die kan je daar in de pauze indienen, ga ik na de pauze op in. Hele scherpe vragen. Mag best voor mij buiten het onderwerp, je hoeft je naam niet onder te zetten, dus je kunt vragen wat je wil, maar ik hou daar erg van, omdat ik vaak vind dat het gedeelte na de pauze, dan gaan we meer van elkaar houden dan voor de pauze. Dan komen we dichter bij elkaar. Dus hou dat in je achterhoofd. Dus je denkt, nou, daar ben ik volkomen met me oneens. Schrijf dan meteen even een paar woorden op. En dan gaan we na de pauze proberen of we elkaar erin kunnen vinden. Terug naar dit. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. In onze tijd, David kon nog zeggen in zijn tijd, bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. Mooie tekst, hè? Voordat hij ging ontbijten. Had hij een geestelijk ontbijt. En dan werd hij van verzadigd. Dat hij zei, ja, donker. Bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. En, nou zeg ik het een beetje zwart-wit, maar ik denk het niet anders is, de duivel heeft kans gezien om tussen dat beeld van God en ons een heleboel andere beeldschermen te plaatsen. Ik hoef ze niet uit te leggen. Je kent ze, zulke en zulke en zulke. En dat is de tijd waarin jij leeft. En je hebt het niet door, want wee de prediker die er iets verkeerds van zegt. Dat is een oude man. Je gaat die met zijn tijd mee. Maar je beseft niet hoe verschrikkelijk je afgeleid wordt van het werkelijke, wezenlijke beeld. Dat is de misleiding. Wij zijn allemaal zo ver in onze tijd dat als iemand daar nog iets negatiefs van wil zeggen, ja, dan kent hij zijn tijd niet meer. Dan... We hebben het niet door. Maar wij krijgen zoveel, ja, ik weet niet of ik wij moet zeggen, want ik distancieer me van een aantal van die schermen, maar laat maar even wij zeggen, wij krijgen zoveel informatie op ons af, in onze oren en door onze ogen, dat het beeld van God niet meer tot ons kan doordringen. gaat niet meer bijna. Tenzij iemand afstand neemt van een aantal van die schermen of een aantal uren van die schermen of hoe dan ook. Als in Nederland, denk ik, de doorsnee, dat ding blijft zakken, hè? Dat geeft niet. Eén keer nog proberen. Misschien breekt hij. Nou, zo is hij mooi. Als die nou zakt, is het jouw schuld. Goed? Maar nou haal je hem voor zover bij mijn neus vandaan. Ja, oké. Heel goed. Nee, maar zo moet het goed gaan. Sorry. Nogmaals, wanneer wij de tijd waarin wij leven normaal vinden en alles doen wat een ongelovige ook doet, kun je niet wandelen met God. Gaat niet. Het blijft allemaal vaag. Ja. Je merkt zo weinig van God. Je hoort zo weinig van hem. De Bijbel. Och. Dat wordt dan je klacht. Maar het is je eigen schuld. Je levensstijl deugt dan niet. Wandelen met God vraagt een hele aparte eigen levensstijl. Een fantastische levensstijl. Ik zou hier niet zijn als ik er niet enthousiast over was. Is zo. Maar wel een andere levensstijl. En dat moet je, want dat deed Noach ook, onder zijn tijdgenoten, die later allemaal verdronken bij de zondvloed, onder zijn tijdgenoten was hij een uitzondering. En als je wil wandelen met God, moet je een uitzondering willen zijn. En dat is, ik hoorde pas jullie dominee Beens uit Barneveld, sommigen kennen die, een gepensioneerd predikant van de Gereformeerde Bond. Dominee Beens, dat had ik onder ze gehoord en die hoorde ik zeggen, het is het privilege van een kind van God om een vreemdeling op aarde te zijn. Ik vond dat zo mooi uitgedrukt. Vreemdelingschap is een privilege van een kind van God, zei hij. Vreemdelingschap is een privilege van een kind van God. Het is heerlijk om, net als Noach. Niet makkelijk, maar ga je heel anders, zegt de Bijbel. En dat is niet omdat je niet mag. Dat zouden we eeuwig moeten uitbannen. Maar het is gewoon omdat je niet wil. God is niet de God van dat mag je niet. Maar God legt in jouw hart zijn eigen zoon, zijn eigen geest, waardoor er gewoon een verandering ontstaat van binnen en je wil een aantal dingen niet meer. Niet een kwestie van je mag niet, maar je wil niet. Het is niet een kwestie van je moet, maar een kwestie van je wil. Dat komt van binnenuit. Dat is de genade die God ons schenkt. Wandelen met God. En nog eenmaal, dus over Noach was dit, onder zijn tijdgenoten. Dus laat niemand zeggen, ja, maar dit is zo'n moeilijke tijd, want de tijd van Noach was veel moeilijker. Wij kunnen daarin nooit excuses aanvoeren. Ik vind het altijd fantastisch als ik over Daniel lees. Die leefde in ballingschap in een volkomen occult hof met tovenaars. En hij werd zelfs voorzitter van de vereniging van tovenaars. Dat moest hij, daar werd hij voor aangesteld. Maar hij wandelde met God. Drie keer op een dag boog hij zijn knieën voor een open venster naar Jeruzalem. Dat bracht hem in de leeuwenkuil. Maar dat bracht hem ook weer buiten de leeuwenkuil. En God noemt hem Daniel, gij zeer geliefde man. Zeer geliefde man. En daarom hang ik een beetje aan die eerste vraag. Wil je het eigenlijk? Ik weet niets wat zo kostbaar is dan wandelen met God. Maar je moet het wel willen. En het is een grote vreugde als je in je hart ontdekt. Ja, dat ken ik een beetje, dat verlangen, dat... Even een tekst uit Micha, die ook die woorden van wandelen met God gebruikt. Micha 6 vers 8, waar staat, God heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Wat vraagt van God van je? Ootmoedig te wandelen met uw God. In een eigen levensstijl, waarin je afstand neemt van al te veel van dat beeldscherm en je meer gaat richten op dat andere beeld. Bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. En als je naar dat beeld van God veel kijkt, dan word je veranderd naar het beeld van God. Er staat een tekst in 2 Korinthe 3, waar staat: wij dan, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen, veranderen naar zijn beeld. Veranderen naar zijn beeld. Als je veel kijkt naar het beeld van God, verander je naar het beeld van God. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus kijken naar het beeld van God. Je 's morgens verzadigen met het beeld van God. Heeft een geweldige uitwerking op je leven. Maakt je leven anders in allerlei opzichten. Hoe doe je dat nou? Want dat is de vraag die in dit thema zit. Hè? Wandelen met God. Hoe doe je dat? Daarvoor wil ik gaan naar een tekst eerst uit Colossense. Waar Paulus zegt. Sorry. Waar Paulus zegt in Colossense 2 vers 3: nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Dus nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem. Om dus in hem te wandelen, of even terug naar het thema, met God te wandelen, moet je Christus Jezus in je leven aanvaard hebben. Je moet naar hem toegekomen zijn om met hem te kunnen wandelen. Daar zit het vaak op vast. Nu gij Christus Jezus in uw leven aanvaard hebt, nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem. En dat is natuurlijk een wezenlijke vraag. Hè. Ik heb, nou geef ik iets van mijn eigen getuigenis. Ik heb tot mijn 25ste jaar ongeveer, 26, hè, geprobeerd om met God te wandelen zonder dat ik Christus Jezus als Heere in mijn leven aanvaard had. Ik kom uit een meer of meer christelijk gezin. Ik ben als kind gedoopt. Ik ben op alle christelijke scholen geweest. Naar alle christelijke jeugdverenigingen geweest. Alle catechisaties geweest. Op een gegeven moment zelf op zondagsschool. Jarenlang de kinderen verteld van het evangelie. Voorzitter van de CEV, jongerenvereniging. Waar ik 4 jaar lang het evangelie vertelde. Ik was collectant in de kerk. Ik heb belijdenis gedaan. En ik kende hem niet. Zeg dat bewust heel scherp. Je kunt proberen met God te wandelen, maar als je Jezus Christus in je leven niet aanvaardt als Heer, kun je ook niet met God wandelen. En dat is een behoorlijke ingreep in je leven. Je hebt mensen die komen uit de goot tot bekering. Je hebt mensen die komen uit de kerkbank tot bekering. Tot die groep hoorde ik, hoewel ik de goot ook gekend heb. Maar in wezen kwam ik uit de kerkbank tot bekering. Maar je moet wel tot bekering komen. En hoe dat gaat en welk getuigenis je hebt, interesseert me erg weinig. Maar de vraag is wel, is het zover? Heb je Christus Jezus als Heere aanvaard in je leven? Dat was voor mij vreselijk moeilijk. Om weer even een heel lang verhaal kort te maken. Ik ben, dat zei ik al tegen de fluitist, ben je naam vergeten. Maar ik zeg: fluit je goed? Ze zegt: ja, heel goed. Ik zeg: zoiets zou ik nou nooit durven zeggen, hè, van mezelf. Het verschil is, zij is heel zelfbewust, ik ben heel onzeker. Als kind was ik heel onzeker, ik ben verschrikkelijk gepest op school, je kent al die verhalen wel. Als tiener ben ik daar een beetje overheen gegroeid en val je aan de andere kant van het paard. Dus toen ik een jaar of 20 was, hadden wij een groep jongeren van 10 jongens, waarvan, dat noemden we de zwarte bende, waarvan ik de leider was. En wat niemand durfde, durfde ik. En toen was ik een jaar of 25 en toen werd ik als voorzitter van die vereniging door de secretaris van ons bestuur, die jongen was blind en die liep al een half jaar te zeuren, Henk, je moet eens met me meegaan naar een conferentie. Ik had daar helemaal geen zin in. Ik dacht ook niet dat dat voor mij nodig was, want wat moet je nou nog meer als wat ik deed, dan ben je er toch zo ongeveer. Of niet? Leiden is, alles was er. Actief in de kerk. Meer dan een heleboel anderen. Dan ben je er toch. Dus hij zeurde, maar ik dacht, ja, wat moet ik daar nou doen? Dat is niet voor mij. Maar hij bleef aanhouden en ik was bang dat hij op een gegeven moment zou zeggen, ja, nou, dan stap ik uit de vereniging. Dan ben ik geen secretaris meer. We hadden hem hard nodig, want dat deed hij heel erg goed. Dus ik dacht, nou, te willen van jou, laat ik ene keer meegaan in het weekend, dan ben ik er mooi voor altijd van af. En ik ging met hem mee. En ik weet nog het moment dat ik de zaal daar binnen stapte. En ik kon niet omschrijven wat het was. Achteraf kan je dat. Wat was het? God was daar. En ik kwam voor het eerst van mijn leven mensen tegen, jonge mensen, precies zoals zo'n soort groep als dit. Ik kwam voor het eerst van mijn leven mensen tegen waarvan ik zag, zonder dat ze het zeiden, jij hebt iets wat ik niet heb. Met mijn hele geweldige kerkelijke staat van dienst zag ik, jullie hebben iets wat ik niet heb. En ik begreep, wat er aan mij bekeerde, was dat ik Jezus Christus aanvaarden moest in mijn leven als Heer. En daar had ik geen trek in. Want ik wilde zelf Heer in mijn leven zijn. Ik had mijn hele jeugd getopt om een beetje onder die onzekerheid vandaan te komen. En nu was ik iemand, ik hoorde erbij bij mijn vrienden. En nu kwam het evangelie op me af waarbij ik alles wat ik was uit handen moest geven en hem de Heer van mijn leven. En ik heb letterlijk gezegd, Heere God, ik wil 10 keer godsdienstiger worden dan ik ben, maar ik zeg geen ja tegen u. Dat is en bij de een spelen heel andere dingen dan bij de ander. Maar dat was wat bij mij speelde. Ik wilde mijn autonomie niet uit handen geven. Ik wilde zelf de baas blijven in mijn leven. En daarmee wilde ik heel religieus zijn. Maar niet het stuur uit handen geven. Misschien dat sommigen van jullie dat herkennen. Ik zie dat toch wel aardig veel om mijn leven, om mij heen. Mensen die heel religieus zijn, maar zelf de baas blijven. Zelf bepalen hoe dingen gaan. En dan willen ze best daar God nog wel een beetje bij halen. Maar in wezen zijn ze zelf de baas. En dat is de moeite. Want in je hart moet jij van de troon af en moet God daarop. Hij wordt de Heer van je leven. Hij krijgt het voor het zeggen. En wij willen van alles. We willen natuurlijk, we willen religieus. We willen ook best wandelen met God. We willen in de hemel komen. We willen naar de kerk gaan. We willen er ons steentje aan bijdragen. Maar je autonomie, je zelfbeschikkingsrecht uit handen geven, dat is ingrijpend. Ik wilde het niet. Het heeft maanden geduurd. Maar in die tijd waren er denk ik erg veel mensen die voor mij gebeden hebben. Ik weet dat niet, ik denk het. En op een gegeven moment, ja, er staat in de Bijbel dat Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En als hij dat lang genoeg doet, word je daar toch onzeker van. Het hield mij bezig, dag en nacht. En ik dacht, ja Heer, ik wil dat niet. Ik laat u niet binnen in mijn hart als de Heer van mijn leven. Nee. Maar op een gegeven moment kon het niet anders. En toen ben ik voor mijn bed neergeknield en gezegd, Heere God, ik moet u eerlijk zeggen, ik begrijp een heleboel dingen niet. En ik vertrouw u ook niet. Maar, u hebt 1 zoon, zegt het evangelie. En u hebt die 1 zoon gegeven voor mij. Dan moet u een goede God zijn. En als ik mijn leven leg in de handen van een goede God, dan moet daar iets goeds uitkomen. Dus in Gods naam, hier hebt u mijn leven. Zo ging het bij mij. Indien gij Christus Jezus als Heere aanvaardt. hem aannemen. Zo die bekende tekst uit Johannes 1 vers 12. Alle die hem aangenomen hebben. En misschien zitten er onder ons die zeggen, ja dat kun je niet. Dat moet God doen. Je kunt hem niet aanvaarden, want het is God die het alleen maar kan. Je kunt hem niet aannemen, dat menselijk gedoe, dan ga je met een ingebeelde hemel naar de hel. Dan heb je een ingebeelde Jezus. Dat kun je niet zelf, dat moet God doen. Daar ben ik volkomen met je eens. Maar om het een beetje duidelijk te maken, geef ik een voorbeeldje mee. Ik heb dat vaker genoemd, sommigen kennen het. Maar ik denk dat het een voorbeeld is wat je wel helpen kan. Ik ben vorig jaar erg onder de indruk geraakt van die 33 mijnwerkers in Chili die 700 meter onder de grond zaten. 600 meter onder de grond, bijna 70 dagen lang. Je kent dat verhaal nog, denk ik. Je hebt de beelden gezien met 33 man onder de grond. En de eerste 17 dagen was er geen enkel levensteken van boven. Dus zij dachten, het is over en uit. Ik ben nog nooit van mijn leven zo onder de indruk geraakt van het feit dat de redding van boven moet komen. Voor ons allemaal. De redding moet van boven. Als ze boven niet al die activiteiten hadden ondernomen door een gat te maken van 600 meter, een kooi te maken die erin paste, een hijskraan waardoor ze naar boven gehezen konden worden, waren ze reddeloos verloren. En als God in jouw leven niet ingrijpt, ben je reddeloos verloren. Het is God en God alleen. 100%. Niet 1% voor jou. Niet 0%, niet een 10% voor jou. God en God alleen. Schitterend in de evangelie. Is een prachtig Engels lied erover. God and God alone. We zongen het daar op die conferentie. God and God alone. Maar nu het probleem. Stel je voor, die kooi is daar gemaakt, die zak, er zijn een aantal mijnwerkers al naar boven en op een gegeven moment stapt er een in de kooi en die komt boven en die hapt wat frisse lucht in en die steekt zijn duim achter zijn revers en die zegt zo, ik heb mezelf gered. Want als ik niet was ingestapt, dan was ik niet gered. Heeft hij gelijk? Ja, zegt iemand. Ik hoorde daar ook een nee. Wie zei een nee? Nou, laat maar zeggen. Wie stemt er voor ja? Heeft hij gelijk? Ja. Wie stemt er voor nee? Ja, en jij stemt voor allebei. Ja. Ben je overal vanaf, hè? Het is natuurlijk wel waar wat je zegt. Even het eerste. Heeft hij gelijk? Ja. Als die niet was ingestapt, was die niet gered. En als jij niet instapt, word je niet gered. Als jij Jezus Christus niet als Heer aanvaardt, word je niet gered. Al ga je nog 80 jaar naar de kerk. Ik zeg het zwart-wit, bewust. Als ik niet ja gezegd had tegen de Heer, was ik niet gered. Ik moest instappen, ik. Heeft hij gelijk? Nee. Want als ze boven niet voorzien hadden in een schacht en een kooi en een hijskraan die hem naar boven haalde, dan was er gewoon niks om in te stappen. Geweldige arrogantie om te zeggen, ik heb mezelf gered. En toch is het allebei waar. En ik hoop dat je dat heel scherp onthoudt ook. En nogmaals, kom maar rustig met je vragen straks, daar hou ik ontzettend van. Het is allebei waar. Als die niet was ingestapt, was die niet gered. Als jij niet instapt, word je niet gered. Het andere is ook helemaal waar. En die mijnwerker zal na verloop van tijd tot de ontdekking komen, zoals iedere gelovige die in de kooi gestapt is tot de ontdekking komt, het was God en God alleen. Zelfs dat instappen heeft hij bewerkt. God is het die het wilde en het werken in je werkt. En we krijgen dat nooit op één lijn. Dat hoeft ook niet. Maar we moeten ze wel allebei durven vasthouden. Als je tussen twee bomen gaat staan die 4 meter uit elkaar staan en je raakt de linker aan, dan kun je de rechter niet aanraken. En als je de rechterboom aanraakt, dan kun je de linker niet aanraken. Daarom moet je ergens weten, ze zijn er allebei. Het is allebei waar. Het is waar als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Het is ook waar als God niet alle voorzieningen had getroffen. Zijn zoon niet van door de duisternis heen naar deze aarde had laten komen. Straks is het kerstfeest. De kooi niet gemaakt had waardoor wij konden instappen. Dan was er ook geen redding. En zelfs dat instappen zal die mijnwerker gaan toegeven. Zelfs dat was Gods werk. Hij die het willen en het werken in je werk. Dat is een geheimenis. Moeten we ook als geheimenis laten staan. Maar het is een heerlijk geheimenis. Als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Je kunt een heleboel voorbeelden erover noemen. Maar even, de Heer Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Als Jezus niet klopt, kan jij de deur niet openen. Als Gods geest niet in je werkt, kan je je hart niet voor hem openstaan. Het is God en God alleen. Maar de andere kant is ook waar. Als jij niet opent, kan Jezus niet binnenkomen. Je kent dat verhaaltje van die schilder die dat maakte van een deur. En daar stond Jezus te kloppen voor de deur. En toen kwam iemand kijken en zei, hey, meneer, je bent wat vergeten. Er zit geen knop aan de deur. Toen zei hij, nee, die ben ik niet vergeten. Er zit helemaal geen knop aan de deur. De knop zit aan de binnenkant. Bij jouw hart ook. De Heer Jezus kan de deur van je hart niet openen. Dat is de vrijheid van het evangelie. Dat is de grote genade van God. De knop zit aan de binnenkant. Nogmaals, als hij niet klopt, kan jij niet openen. Maar het is ook waar, als jij niet opent, kan hij niet binnenkomen. Jij moet openen en jij moet in de kooi stappen. Ik heb toen mijn leven verloren. En dat was bij mij niets van wat je soms wel in een getuigenis hoort. Van een geweldige vreugde en een geweldige blijdschap. En weet ik veel meer. Ik had een verschrikkelijke week daarna. Een rotweek. Alles zat weg. En ik heb aan het eind van die week de mensen van die weekends die dat organiseerden gebeld. En ik heb gezegd, en ik zal niet het grove woord herhalen wat ik toen gebruikte. Maar ik heb gezegd, ik geloof er helemaal niks meer aan. Ik heb een week geleden mijn leven aan de Heer gegeven. Ik heb nog nooit zo'n rotweek gehad. En ik hoorde ze hardop lachen aan de andere kant van de lijn. En toen ik eens tegen iemand zei, een goede vriend van me, ik zeg, ik heb nooit zo'n teken gehad. Hij zegt, had je dan nog een duidelijker teken willen hebben dan dat? Ik zeg ook duidelijk, een kat is niet geïnteresseerd in een dode muis. Maar als die levend is. En de duivel stortte zich op me. Want ik was levend geworden. Verbaas je niet. Als er moeilijkheden in je leven komen. Juist omdat je de Heer volgt. Weet je niet, zegt Paulus. Dat je door veel verdrukkingen het koninkrijk moet binnengaan. En juist die slechte week. Was een teken. Dat God met me begonnen was. En vanaf die tijd is hij begonnen. En dan kom je heel langzaam. Want het is natuurlijk ook heel mooi hier wat hier staat. Wandelt in hem. Wandelt in Jezus. Dat is natuurlijk. Dat is alles wat van hem is. Is dan ineens van jou. Begon met het kerstfeest. Hij. Met de schacht en de kooi. En je kunt instappen. En toen kwam daar Goede Vrijdag. 3 jaar later. Toen stierf hij. En jij, als je je leven aan hem geeft, dan sterf je aan dat hele oude leven. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Dat is een zegen. Dan ben je in één keer van al die rotzooi af. En ik weet dit. Dat vraagt ook weer jaren. Het is een crisis, maar het is ook een proces om te leren leven, te wandelen in Jezus. Dat weet ik, dat weet ik. Want de duivel die zal altijd opnieuw proberen om met dat oude leven bij te komen. Ook met mij tot op de dag van vandaag. Maar ik weet ook wat het is om in hem te zijn. Om in hem gekruisigd te zijn en die hele zak met vuil kwijt te raken. Laat het voor u vaststaan. Zegt Romeinen 6 dat je dood bent voor de zonde. Daar ben je mooi vanaf. Je bent een zonde tot de dood, zeggen wij wel eens. En dat zeggen we dan met een heel treurig gezicht. Ja, je blijft een zonde tot je dood. Ja, helemaal waar. Je bent een zonde totdat je beseft dat je met Christus gekruisigd bent. Doei! Een zondaar tot je dood. En dan ga je in nieuwheid des levens wandelen. Dan komt het paasfeest, de opstanding. Dat is een heel ander leven. Dan ben je een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En dan komt de hemelvaart, want je hebt hem aanvaard. En je bent, als je hem aanvaard bent, wandelt in hem. Dan komt de hemelvaart en hij neemt je mee naar de hemel. Nu, straks nog weer, in grotere zin, wanneer je overlijdt en je laatste adem uitblaast, of wanneer de Heer voor die tijd komt, in grote, maar ook nu. Een christen leeft in de hemel. Hij leeft in twee werelden. Hij staat met zijn benen op de grond en is met zijn hart in de hemel. Wij denken de hemel dat is voor straks. Nee. De hemel is ook voor nu. Je bent een burger van een rijk in de hemel. Je bent met Christus gezet in de hemel. En je innerlijk gaat steeds meer open. Voor de hemel, dat is een feest. Soms als wij liederen zingen, ik had straks even een gesprekje met iemand erover. En er zijn van die goede liederen. Ja, dan ervaar je dat ook, hè? Dat je voor Gods troon staat, dat je tussen de engelen staat. Er is een lied dat zegt, en ik zag en hoorde een stem van vele, vele engelen rondom de troon. En als je zo'n lied zingt. Wij zongen het eens een keer op een mannendag in Urk. Toen had ik het gevoel alsof ik tussen de engelen stond. Burger van een rijk in de hemelen. En daar houdt het niet op, want de Heer was nog maar 10 dagen in de hemel. Ja, en dan ook zeg ik het heel menselijk. En toen was het alsof hij zoveel heimwee had naar jou en mij. Dat hij terugkeerde door de Heilige Geest met het Pinksterfeest. En nu veel dichterbij kwam, dat had hij ook tegen zijn discipelen gezegd. Hij had gezegd, het is beter voor jullie dat ik wegga, want dan kan de trooster komen. Hij was eerst bij zijn discipelen en met het Pinksterfeest was hij in zijn discipelen. Dichter kan niet meer. Dat is allemaal wandelt in hem en dat ga je allemaal bewust worden. En dan word je je bewust dat jij bent een rank aan de wijnstok. Hij die zegt, ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman en jij bent de rank. Dat is in hem zijn. Eerst zei hij, kom tot mij, toen zei hij, blijf in mij. Dat is het enige. Hoe wandel je met God? In hem blijven. De rest van de verantwoording is voor de landman. Vruchtdragen en al die dingen, wat er allemaal snoeien, is allemaal voor de landman. Enige verantwoording voor jou is, als een rank in de wijnstok blijft. Simpel, hè? Maar het is ook eigenlijk heel simpel. Het eerste en het grote gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben met je hele hart. Dat is alles. Ik heb wel eens een prioriteitenlijstje gemaakt. Dan zeg ik, wat is nou het belangrijkste in je leven? En dan heb ik er 5. En dan zeg ik, 1, God. En ik doe dat vaak voor mannen of voor vrouwen. De meeste mensen zijn daar nog niet aan toe. Maar dan zeg ik, 1, God. 2, je gezin. 3, je werk. 4, je kerk. 5, je vrije tijd. Je ontspanning, wat je ook nodig hebt in het leven. 1, God. In de 10 geboden staat, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte hebt geleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog iets van gelijkenis is, want ik de Heere ben een ijverig God. In de Joodse vertaling staat, ik de Heere ben de God die alles opeist. Het is alles of niks bij God. Alles opeist. Hij is de eerste. De Heer Jezus zegt wie zijn vader en zijn moeder, hoe zeg je dat? meer lief hebt dan mij, geloof ik. Ja, meer lief heeft dan ik, die is mij niet waard. Wie zijn broer of zijn zuster meer lief heeft, is mij niet waard. Vrouw, die, nee, ik wil, er is maar één plaats, ik wil in je hart de eerste plaats. Ik neem geen genoegen met een tweede. Ik wil ook die eerste plaats niet delen met een ander, niet een gedeelde eerste plaats. Ik wil alleen de eerste plaats. Dat is wandelen met God. Ja, het ligt ook voor de hand. God kan zo weinig met je doen als jij niet die eerste plaats geeft. Gek voorbeeldje, voor dames, maar geldt ook voor heren. Je gaat naar de beste kapper van Nederland en je gaat daar op de stoel zitten en die man die wil beginnen om aan jouw kapsel te knippen. En dan sta je op en je loopt wat rond in de zaak en die man die loopt achter je aan met die schaar en dan ga je eens buiten kijken. En die man die loopt ook door. En die is een half uur of een uur met jou bezig en dan geeft hij het op. Dan zeg je, u staat bekend als de beste kapper van Nederland. Ja, maar zegt de kapper, als u niet blijft zitten... Zo is mijn God ook. Als je niet blijft zitten. Als je niet met me wandelt. Als ik niet de eerste ben. Als je andere dingen hoger acht dan mij. Ik ben de almachtige God. Maar zelfs dat kan ik niet. Ik dwing je niet. Ik sta aan de deur en ik klop. Ik dwing niet je. Dat is wandelen met God. De God die alles opeist. Dat is heerlijk. Laat hij het maar hebben, joh. En hoe doe je dat nou in de praktijk van wandelen met God? Hoe doe je dat? Nou, dat is voor ons in die zin ook weer een stuk makkelijker dan voor Henoch en voor Noach, hoor. Want Henoch had geen Bijbel, Noach ook niet. Dat is lastig. Ik weet niet hoe ik met God zou moeten wandelen als ik dit niet had. Toch? Dat zou lastig worden. Als ik al die geschiedenissen niet had, dat God is de God van Abraham, Isaac, Jacob, hoe die met hen omging. Als ik het evangelie niet had van het kerstfeest, dat de kooi naar beneden gelaten werd waar je in kon stappen. Als ik dat allemaal niet wist uit dit boek en daar niet dagelijks mee kon leven, dan zou ik, denk ik, in deze tijd wandelen met God uiterst moeilijk vinden. Maar je hebt dit boek. Kun je, kijk, als je wandelt met God, ja, alles een beetje voorzichtig zeggen, maar dat doe ik ook, maar is dit voor jou het meest belangrijke boek? Dat durf ik wel te zeggen. En dan ben je gek op dit boek. Als je mijn Bijbel openslaat, dan zie je aan alle kanten dat ik erin gekleurd heb, een aantekening. Dit is mijn Bijbel. Ik heb vroeger eens gehad, toen was ik in Portugal en toen stalen ze mijn tas en er zat mijn Bijbel in. Dat vond ik een ramp, zeg. Want een andere Bijbel kopen, dat is natuurlijk wel aardig, dat heb ik ook wel gedaan. Maar dit is mijn Bijbel. Daar staat zoveel in. En als die staat helemaal uit elkaar valt, heb ik er nog eentje staan. Ik weet niet hoe oud of ik word, maar heb ik er nog één met diezelfde druk. Want dat vind ik makkelijk. Ik weet van een tekst die staat linksboven of rechtsonder. Maar dit is mijn bezit. En ik overdrijf niet hoor jongens als ik dit zeg. Dit is zo'n mooi boek. Waar je echt, ik denk, de eeuwigheid voor nodig hebt om het goed te kunnen lezen. Iedere keer, dat hebben jullie toch ook, dan kom je een tekst en die heb je al 100 keer gelezen en dan lees je hem weer en dan zeg je, heeft dat er altijd gestaan? Ja, dat heeft er altijd gestaan, maar je was er niet aan toe, zodat God het je openbaren kon. Maar door je geestelijke groei komt hij iedere keer opnieuw. En ik ben redelijk oud, maar ik kom echt tijd tekort als het om de Bijbel gaat. Dat is wandelen met God. En ik geloof met mijn hele... Het is goed dat wij dominees en evangelisten en dergelijke hebben. Maar ik geloof ook met mijn hele hart dat God die Bijbel gegeven heeft aan doodgewone mensen om die te kunnen lezen. Ik heb daar in elk geval geen opleiding voor gehad. En ik vind het heerlijk. Ik ben nu gepensioneerd. Ja, dat is... Ik heb er de tijd voor. Ook toen ik niet gepensioneerd was, las ik er ook veel in. Maar nu heb ik het, dat wat een zegen zeg, om, dat duurt voor u nog een tijdje, maar om gepensioneerd te zijn. En de tijd te hebben om met God te wandelen, meer dan ooit. Dat is een van de dingen. Bijbel, daar zijn natuurlijk andere dingen. Er zijn tegenwoordig een heleboel hulpmiddelen. En daar is ook gewoon, kijk, als je wil wandelen met God, moet je ook leren om te wandelen. Denk ik. Nou, daar hebben wij tegenwoordig andere middelen voor. Hè? We hebben vliegtuigen en auto's en fietsen en brommers en scooters. En het gaat veel sneller. Ja. Maar om dit soort leven te leven moet je ook de smaak te pakken krijgen van wandelen. Niks tegen op fietsen, maar wandelen heeft iets heel speciaals. Wandelen met God. Ik ga elke week een middag langs het strand wandelen, 5 kwartier heen, was een slag. Dan neem ik daar een cappuccino met een gebakje. En dan ga ik weer terug, 5 kwartier, en dan wandel ik met God. Dan praat ik met God. In de Bijbel vind je wel die schitterende voorbeelden. Rebecca, hè, die is in verwachting, hè, maar het is heel onrustig in haar schoot. En dan staat er, toen ging zij heen om de Heere te vragen. Ken je dat? Vraag je wel eens wat, ik bedoel niet, Heer, wilt u mijn moeder zegenen en wilt u geven dat ik slaag voor mijn examen? Dat mag ook allemaal, maar een echte vraag waar je mee zit. Dan ga je wandelen hier op de hei of waar dan ook. Heer, ik heb een probleem. En dan moet je niet denken van, nou, die herkent dat probleem, dus kom maar met uw antwoord. Nee, je moet het zeggen. Net zoals met zonde. Je moet niet aan het eind van de dag zeggen, Heer, wilt u me de zonde vergeven die ik vandaag gedaan heb? Daar doen ze in de hemel niks mee. Vergeven ze ook niet. Je moet zeggen wat je verkeerd gedaan hebt. Benoemen. Wilt u me vergeven dat ik mijn moeder een grote bek gegeven heb, Heer God? En als u het me vergeeft, en ik geloof dat u dat doet, dan ga ik nu naar beneden om vergeving te vragen aan mijn moeder. Dat is wandelen met God. Want je kunt de nacht niet ingaan als er wat is tussen je moeder en jou. Ik noem maar een voorbeeld hoor, maar je kunt er tientallen andere voorbeelden bedenken. Dat is wandelen met God. De lijn moet schoon zijn. Moet goed zijn tussen hem en jou. En dat weet je ook, als je kind van God bent, weet je wanneer er wat tussen zit. Ik weet het zo. Ja, dit was niet goed, vergeef mij. Soms met een uitspraak, soms met een gedachte. Wandelen met God. En Rebecca ging heen om de Heer te vragen. Dat is zo'n zegen, hè? Je hebt een probleem en je zegt, Heere God, ik kom hier niet uit. En ik heb het, ja, kleine dingetjes soms, maar ik heb het misschien al bijna dagelijks. Ik zeg, Heere God, hoe zit dat nou? En dan vertel ik het. En ik hoor nooit een stem uit de hemel, en ik krijg nooit een briefje. En ineens zeg ik, en ook niet altijd, maar wel vaak, zeg ik, ah ja, natuurlijk. Dank u wel. Dan weet ik het. Dan weet ik het antwoord, omdat God dat in mijn hart legt. Dat is wandelen met God. Maar dan moet je ook leren om te wandelen. De vreugde van het wandelen. Lekker een uurtje in de natuur. En als je meisje bent moet je de hond meenemen waarschijnlijk. Of je vader, weet ik veel. Maar als je jongen bent, die worden niet zo gauw gepakt. Dan kun je wat meer veroorloven. Maar wandelen met God. Zondag was op tv. Ik heb het niet gezien, maar mijn vrouw zag het. Een vrouw met een gehandicapt kind. En die zei, ik ga heel veel hier wandelen. En dan wandel ik met God. Dan praat ik met hem. De vreugde daarvan, hè? De vreugde van het omgaan met God. Jij als klein mensje wandelen met God. Corrie de Boom heb ik goed gekend en ik weet nog dat wij ergens een keer samen liepen te wandelen en ik vertelde haar mijn probleem. Ik zei, tante Corrie, ik zit daar, ik weet niet meer wat het was, ik zit daar zo mee. En toen was ze even stil, zei ze, vader, dat is een echt probleem voor Henk. En hoe moet hij daar nou uitkomen? Kunt u ons leiden? Wat, gewoon onder het wandelen. Ik dacht, wat doet ze nou? Zij wandelde met God. En voor haar was praten met God niet een overgang. Dat deed ze zomaar. En daarom was ze ook zo, laat me eindigen met een voorbeeld van Corrie de Boom, want zij was zo ongekunsteld. Je kent Corrie de Boom van naam, denk ik. Hè? Zij was 5 jaar toen ze haar hart voor de Heer opende. Vanuit een gezin waarin ze verschrikkelijk veel van de Joden hield. Dus ook een van de gevolgen van wandelen met God. Weet je dat? Dan ga je van de Joden houden en van Israël. Kun je jezelf op controleren in hoeverre of jij wandelt met God. Wie wandelt met God houdt van Israël. Kom je niet onderuit. Ik ga het niet omkeren nu. Maar ik hou het positief. Even tussendoor, ja, ik heb dus laatste opmerking, dan ga ik terug naar Corrie de Boom, dan gaan we naar de koffie. Dan liggen daar wat witte volletjes. Wij gaan in van 8 tot 15 mei een week in de stilte van de Negev-woestijn in Israël met jongeren tot aan 40 jaar. Dus jullie kunnen allemaal, vallen jullie nog onder die grens, denk ik. Jongeren, zelfs iemand van 12 zou mee mogen. Jongeren tot 40, nou, dan noem je het geen jongen, nou ja, kan mij het schelen hoe je ze dan noemt. Maar leeftijdsgrens 14 jaar, dan gaan we een week in de woestijn zitten. Wij kennen daar mensen, een Hollands meisje kennen daar, die zitten in een soort Bedouinenkamp, zonder Bedouinen trouwens, dat is voor toeristen. En daar gaan wij een week naartoe en daar gaan wij een week zonder toeters en bellen. Gods aangezicht zoeken in de stilte van de woestijn. Een week in de stilte van de woestijn. Hoe het gaat worden, weet ik niet precies. Ik heb een groot verlangen naar. Ik heb het mijn leven lang al gewild. En omdat Israël reizen met al die toeters en bellen naar die toeristenplekken mij toch een tikkeltje te veel worden, hebben we nu hiervoor gekozen. Het is voor dit jaar voor het eerst. En ik zie daar naar uit. Ik beloof je niks. Maar je kunt God niet claimen. Maar het schept wel mogelijkheden. Om alles achter je te laten. Je GSM'tje achter te laten. En daar in de stilte te zijn met God. Soms met elkaar samenkomsten zingen. We moeten dat nog helemaal in elkaar zetten. Hoe we dat zullen doen. Maar ook in je eentje. Je gaat lekker de woestijn in. Je neemt je Bijbel mee. Een paraplu tegen de zon. Wandelen met God. Stilte zoeken. God in deze idiote tijd. Noach was onder zijn tijdgenoten. Wandelde hij met God. Dat is Gods aanbod. Nou, even nog terug naar Corrie de Boom te laten zien hoe ongekunsteld ze was. Maar ze hadden Joden verborgen. Ze werden verraden. Ze werden opgepakt door de Duitsers. Ze gingen naar de gevangenis in Scheveningen. Daar stierf hun vader. Toen gingen ze naar het kamp in Ravensbrück. Daar stierf haar zusje Betsy. En toen ze uit het kamp kwam, ze had haar Bijbeltje mee kunnen smokkelen. En elke avond zaten er tientallen vrouwen rondom haar bed en gaf ze Bijbelstudie. En toen ze uit het kamp kwam, alleen, vader dood, zusje dood, zei ze, nu wil ik de hele wereld gaan vertellen hoe geweldig Jezus is. Nou, alles wat ze gezien had. En honderdduizenden zijn door haar tot geloof gekomen. Ik ben door haar geweldig gezegend geworden. Laatste verhaaltje van haar, ze was in Nieuw-Zeeland. Ze moest spreken op een avond en dat was 8 uur met de auto. En toen zei ze, vader, zo was simpel, hè? Wandelen met God, vader, u weet dat ik dat niet kan. 8 uur in een auto zitten en dan spreken, daar ben ik te oud en te moe voor. U weet dat ik dat niet kan, heb u niet een vliegtuig voor me? Zij wandelde met God. Een uur later kwam er iemand naar haar toe die zei, ik heb gehoord dat u vanavond daar moet spreken. Ik heb een bedrijfje met sportvliegtuigjes, want wij besproeien de landen. Vindt u het goed dat een van mijn personeelsleden u daar vanavond naartoe vliegt? Hij zei, dank u wel, vader. Hij zei, één voorwaarde. Die piloot, zijn vrouw, is een 30 jaar geleden gestorven en hij kan er niet overheen komen. Hij is een christen, maar hij heeft God volkomen vaarwel gezegd. En ik sta erop dat voordat u landde, dat hij terug is bij God. Ze zegt, en daar zaten wij samen in dat kleine toestelletje. En ik begon te praten over zijn vrouw, over alle verdriet wat hij had meegemaakt en over God. Ze zegt, en hij kon er niet uit. Want we zaten samen in dat kleine kistje hoog in de lucht. Hij kon niet weglopen, hij kon er niet uit. Hij moest luisteren. Zeggen, voordat we landen, hebben we onze ogen gesloten. Ik weet niet in hoeverre of hij dat deed. En is hij teruggegaan naar God. Pas wandelen met God. Ik wens het je zo toe. We gaan eerst naar de koffie en daarna komen jullie met je vragen.